Goedemorgen, broeders en zusters. U bent verbonden met de Maranatenkerk, de dienst welke begint om 10:00. Uw voorganger deze ochtend is dominee Desiré Prins uit Ermelo. Ons aanvangslied is lied 272, de versen 1, 3 en 4. Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Heer. Lied 272, de versen 1, 3 en 4. Gevolgd door lied 1010, vers 1 tot en met 4. Geef vrede, Heer, geef vrede. Lied 1010, de versen 1 tot en met 4. Uit de katern zingen wij lied 25. God wijst mij een weg. Katern, lied 25. De lezing is uit Genesis 4, de versen 1 tot en met 16. Genesis 4, de versen 1 tot en met 16. Daarna zingen wij lied 37, psalm 37. Vers 1 en 3. Wees niet afgunstig op de goddeloze. Lied, CQ, psalm 37, de versen 1 en 3. Daarna is de verkondiging en na de verkondiging zingen wij uit de katern lied 43... de versen 1 tot en met 5. Wil je opstaan en mij volgen? Katern, lied 43. Ons slotlied is lied 991, de versen 1, 2, 3, 6 en 7 en 8. De eerste zijn de laatste. Lied 991, de versen 1, 2, 3, 6 7 en 8. Wij wensen elkaar een gezegende dienst.
Laten wij zingen, lied 272, vers 1, 3 en 4. Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Heere. Laten wij ons in een moment van stilte voorbereiden op de ontmoeting met onze God. Onze hulp is in de naam van die Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Fijn dat ik hier vanmorgen in uw midden mag voorgaan. Het is een goede gewoonte dat we zo af en toe ruilen tussen de gereformeerde kerk en de hervormde kerk qua voorganger. Dus vandaag ben ik hier in uw midden, Desiree Prins van de Oude Kerk. En jullie dominee Jan Willem is naar de Oude Kerk. Hij gaat daar in het midden voor. Er is de laatste tijd veel te doen over oorlog en vrede. Daarom lezen we vanmorgen het verhaal van Kain en Abel. Want oorlog begint niet pas op het slagveld, maar het begint in het menselijk hart. En we zongen net, het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten. Dat vraagt ons actief te zoeken naar vrede in ons eigen hart. En als openingstekst heb ik daarom gekozen uit Hebreeën 12, vers 14 en 15. Streef ernaar in vrede te leven met allen en leidt een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Laten we ons verootmoedigen voor God, laten we samen bidden. Heere onze God, wij verschijnen hier voor u. We komen vanuit onze huizen, vanuit onze levens, vanuit een wereld waar heel vaak geen vrede heerst. Waar conflicten veel kapot maken, waar het kwaad soms ongehinderd zijn gang lijkt te gaan. Ook ons eigen hart gaat dat niet voorbij. Heer, vanmorgen willen we eerlijk zijn en onze schuld aan u voorleggen. Ook in de afgelopen week hebben we doorgang gegeven aan het kwaad. Hebben we het toegelaten dat onze gedachten, woorden en daden een ander tekort deden. Onszelf tekort deden. Ten diepste hebben we er vooral u mee tekort gedaan. U hebt ons een leven gegund, een leven dat er heel anders uitziet dan u zou willen. Heer, hoe kunnen we hier voor u verschijnen? Daarom bidden we u, vergeef ons en kijk ons aan met mededogen. Vergeef ons en reinig ons van al het kwaad en leer ons om zelf vredestichters te zijn. In Jezus' naam. Amen. Laten we als het ware nog een beetje verder zingen en bidden met lied 1010, vers 1 tot en met 4. Geef vrede, Heer, geef vrede. Lied 1010. van genade uit Romeinen 15. Mogen God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. Als leefregel voor de komende week lees ik met u Exodus 20, de 10 geboden. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heere uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Wij gaan zingen, misschien dat de kinderen het lied ook kennen. Het is lied 25, God wijst mij een weg. is er vanmorgen club. En ik wilde vragen of alle kinderen en jongeren die naar de club gaan, even bij mij willen komen. Kunnen jullie het allemaal zo zien of moet je even komen kijken? Kom eens even kijken. Ik heb dingen meegenomen. Kom eens even kijken. Ja, kom maar. Even goed kijken. Het zijn 5 dingen. Naar welke dingen kijken jullie het langst? Welke vallen echt op? Wat vinden jullie? Waar kijk je het langst naar? Wijs eens eentje aan. Die, hè? Ja, en jij de bril of het fototoestel? Fototoestel, ja, precies. Want die hebben vrolijke kleuren. Die vallen heel erg op, hè? Zitten er ook voorwerpen bij waar je het minst lang naar kijkt? Waarvan je zegt van, nou, die vind ik een beetje saai. Wijs hem eens aan. Die bril en het wc-rolletje. Ja? De zwarte bril, ja. En een wc-rolletje, hè? Ja. Als je zo die dingen ziet liggen, zie je dan ook iets wat een beetje overeenkomt? Wat ze allemaal met elkaar te maken zouden kunnen hebben? Nee, het zijn allemaal voorwerpen die te maken hebben met zien. He, in dat bakje zit een vergrootglas, kun je naar dieren kijken. En de brillen natuurlijk, en het fototoestel, daar kun je ook iets zien. En het wc-rolletje, want daar kun je ook als een verrekijker doorheen kijken, toch? Ja, maar het wc-rolletje is wel, denk ik, het meest saai. Of misschien die zwarte bril nog. Ja. Nou, gaat het vandaag in het verhaal hier in de kerk, gaat het over iemand die zich niet gezien voelt door God. Die denkt dat God niet naar hem kijkt. Die denkt dat hij eigenlijk net zo saai is als dat wc-rolletje, zeg maar. Dat God gewoon helemaal niet op hem let. Dat is wel een naar gevoel, denk ik, hè. Als God, als je het idee hebt, er kijkt niemand naar mij en zelfs God, die ziet mij niet. Nou, ik hoop eigenlijk dat jullie geen ervaring daarmee hebben, dat jullie gewoon, want jullie weten natuurlijk, God is overal en die ziet alle mensen, toch? Maar soms, en zeker als je opgroeit, heb je soms wel eens dat gevoel, God ziet mij niet. Nou vroeg ik me af, misschien weten jullie al wel een heleboel. Hebben jullie misschien tips? Stel, er is iemand die zegt, nou, God die let niet op mij, die kijkt nooit naar mij. Hebben jullie misschien tips wat zo iemand zou kunnen doen? Of wat je zou kunnen zeggen? Oeh. Wat zou je kunnen doen als je het idee hebt, God kijkt nooit naar mij? Nee. Nou, en ondertussen zit iedereen natuurlijk flink na te denken. Wat zou je dan kunnen doen, hè? Ja, dan zal ik jullie een tip geven. Als je ooit het gevoel hebt van, nou, volgens mij let God helemaal niet op mij. Dan denk ik dat je op dit moment eigenlijk al heel goed bezig bent door naar de kerk te komen. Hè, want hier zitten allemaal mensen die hebben geloof. En die kunnen dan tegen je zeggen, ja, maar wat jij denkt, dat klopt helemaal niet. Want God is overal en hij ziet elk mens. En hij houdt ook van elk mens. He, en er staan ook heel veel verhalen in de Bijbel die daarover gaan. Waaronder het verhaal dat we straks hier in de kerk gaan lezen. En als je zulke verhalen hoort, dan weet je weer van ja, God ziet iedereen. Zelfs al denk je dat je heel saai bent of dat niemand op je let. God ziet je wel. Nou, daar gaat het over vanmorgen hier in de kerk. Jullie gaan het misschien weer over hele andere dingen hebben. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat was even wat ik wilde doen. Dan wilde ik jullie nog de zegen meegeven. Want jullie komen niet meer terug in de kerk. Dus dan geef ik jullie nog de zegen mee. Misschien is het mooi als we daarvoor gaan staan. Vinden jullie dat goed? Ga ik ook staan? Zo'n beetje. Wacht, dan ga ik voor jullie staan. Goed zo. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is ook met jullie. En een gezegende bijeenkomst bij de club gewenst. Ik zie een kaars staan bij de paaskaars. Die mag vast iemand meenemen. Goede bijeenkomst gewenst. Even een moment, dan gaan we zo meteen bidden. We gaan de Bijbel openslaan. En voordat we dat doen, willen we eerst vragen of God hier met zijn Heilige Geest bij ons aanwezig wil zijn. Laten we samen bidden. Heere goede God, u spreekt woorden ten leven. U maakte hemel en aarde. U sprak een woord en het was er. Ook onze levens hebt u gecreëerd. U hebt ons met uw adem ingeblazen. Het leven in al zijn vrolijkheid en verscheidenheid is u heilig. Maar al vanaf het begin is er van alles dat dat leven bedreigt, dat de adem doet stokken. Daarom vragen we u, wees hier vandaag aanwezig. Diezelfde adem uit uw mond, diezelfde levendmakende geest, laat die ook hier waaien. Geef ons die geest, om als we hier en nu uw woord zullen overdenken, dat het voor ons tot leven komt en we ons aangesproken weten. Dat de lezing en verkondiging zullen bijdragen aan vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Die vrede waar onze wereld naar snakt en waar ook wij ons naar willen uitstrekken. Wees hier aanwezig, ook bij onze broeders en zusters vanaf hun eigen stoel of bank, misschien vanuit een ziekbed die deze dienst meebeleven. Wees aanwezig bij de kinderen en jongeren. Laat ook in hen dat verlangen ontstaan. Een verlangen naar de vrede die u geeft. Wees zo met uw wereldwijde kerk op al die plekken waar mensen samenkomen en de Bijbel opengaat. Laat uw kerk een levende getuige mogen zijn van de vrede die u voor ogen hebt. En de vrede waar het ook op uit zal lopen, ondanks wat mensen er soms van maken. Door Jezus onze Heer. Amen.
We lezen uit Genesis 4, de versen 1 tot en met 16. Na de lezing zingen we Psalm 37, vers 1 en 3. De mens had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Daarna bracht ze zijn broer Abel ter wereld. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Na verloop van tijd bracht Kaïn de Heer een offer van de opbrengst van het land. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeboren dieren van zijn kudde, offerde hij de beste stukken vlees. De Heer schonk aandacht aan Abel en zijn offer, maar aan Kaïn en zijn offer niet. Dat maakte Kaïn woedend. Zijn blik werd donker. De Heer zei tegen hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Kaïn zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de Heer, waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kaïn. Moet ik soms waken over mijn broer? Wat heb je gedaan? Zei de Heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom vervloekt ben jij. Ga weg van deze plek waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer uit jouw hand te ontvangen. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. Kain zei tegen de Heer, die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen. En als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden. Maar de Heer beloofde hem, als iemand jou doodt, zal dat 7 maal aan hem worden gewroken. En hij merkte Kain met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. Toen ging Kain bij de Heer vandaan en hij vestigde zich in Not, een land ten oosten van Eden. Hier eindigt de lezing uit de Bijbel. Zalig zijn zij die Gods woord horen en in hun hart bewaren.
Verkondiging zien we lied 43 vers 1 tot en met 5 uit de bundel van deze kerk. Lied 43 vers 1 tot en met 5, wil je opstaan en mij volgen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Al langere tijd nu houden we ons hart vast af en toe als we horen dat er weer een conflict is ontstaan ergens in de wereld. Ik ben niet opgegroeid met oorlog. Zelfs de Koude Oorlog is eigenlijk een beetje langs mij heen gegaan. En toch begint die onzekerheid en die dreiging wel zich aan mij op te dringen. Voor mij is dan een grote vraag, waarom? Waarom zou je in hemelsnaam een oorlog beginnen? En af en toe ben ik gewoon verbijsterd. Nee, niet weer een oorlog. Hebt u dat ook zo? En jij? Waarom er steeds weer een oorlog bij moet komen, dat is vaak helemaal niet na te rekenen. Oorlog is in zijn wezen absurd en kwaad. Maar het begint veel dichter bij huis dan je eigenlijk zou denken. En dat laat dat verhaal van Kaïn en Abel zien. Oorlog begint niet pas op het slagveld, maar het begint in het menselijk hart. De Bijbel constateert dat heel nuchter. En we krijgen meteen een richting mee hoe we met die neiging tot geweld kunnen omgaan. Daar zal het in deze preek over gaan. Hoe anderen soms het bloed onder je nagels vandaan kunnen halen. Hoe wij ook wel eens anderen zouden kunnen verwensen. Hoe moeilijk het is om in je eigen leven, in je eigen hart, geen oorlog te laten woeden, maar vrede te laten heersen. Wij kunnen de oorlogen in de wereld niet stoppen. Maar we kunnen wel beginnen bij de agressie die bij onszelf ontstaat. Kaïn en Abel. Het boek Genesis is grofweg in twee delen te knippen. Allereerst wordt erin verteld hoe God de aarde heeft geschapen, hoe het de eerste mensen verging. En al vroeg blijkt dat wat God hoopte bij het scheppen van de mens, dat zich heel anders ontpopte. En daarna volgt dan het tweede deel met de aartsvaders, beginnend bij Abraham. Ons verhaal hoort dus bij dat eerste deel, die ontstaansgeschiedenis. En met Kaïn en Abel zijn we aangekomen bij de tweede generatie mens op deze aardbol. Genesis is een heel mooi boek, een heel mooi poëtisch boek. En ook dit verhaal is weer heel treffend, hoe in een paar grove streken er een heel verhaal, een heel intrigerend beeld ontstaat. De naam Kaïn rijmt op wat Eva erover zegt. Verworvene. Ik heb deze man bij God verkregen. De naam Abel heeft al meteen iets onheilspellends in zich. Damp. Al meteen vanaf het begin gaat Abel als het ware in nevelen op. Kaïn besluit om de Heer een offer te brengen. Als landbouwer neemt hij een deel van de oogst en hij legt het en hij wil het geven aan God. Als een dankoffer. Hij legt het neer op een paar stapels stenen en hij steekt het vuur aan en daar gaat het graan op naar God. Dan komt zijn broertje en dat volgt zijn voorbeeld. Abel legt de vrucht van zijn arbeid ook op een stapel stenen, een paar lammetjes. En ook hij steekt het vuur aan en daar gaan de dieren. Tot nu toe doet niets vermoeden van wat er nu nog komt. Wat deze eerste daad van aanbidding voor God teweeg brengt. Religie blijkt gevaarlijk te kunnen zijn. Want wat gebeurt er? De Heer schenkt wel aandacht aan het offer van Abel, maar hij kijkt niet naar het offer van Kaïn. Ja, dat is moeilijk te verteren, dat God een voorkeur heeft voor de een boven die ander. Waarom zou God wel letten op de een en niet op een ander? Dat is toch vragen om problemen? Dat is toch niet eerlijk? Er wordt ons niet verteld hoe Kaïn dat gemerkt heeft. Maar dat hij het merkt, dat is meteen te zien aan zijn gezicht. In het Hebreeuws staat er dat zijn gelaat naar beneden zakt. Zijn gezicht valt. Dat is heel herkenbaar. Kijk maar dus naar mensen als ze jaloers zijn of als iets ze niet zint. Die blik gaat naar de grond, de wenkbrauwen naar beneden, de mond vertrekt naar beneden. Laten we even bij dit moment stilstaan. Wat gebeurt hier eigenlijk? Het lijkt me logisch dat het je raakt als je merkt dat je niet gezien wordt. Eerlijk gezegd zou ik het ook vreselijk vinden als God wel naar een ander kijkt en niet naar mij. En dat kan ons allemaal overkomen. Zelfs als je dicht bij Jezus leeft, kun je soms in ieder geval dat gevoel hebben dat God je niet ziet staan. Hoe ga je daarmee verder? Die reactie van Kaïn, dat zegt veel over wat er bij hem leeft. Hij wilde God een geschenk geven en God zag zijn geschenk niet. Dat zou je ook verdrietig kunnen maken. Het zou je ook nog ijveriger kunnen maken voor God. Maar Kaïn wordt boos. En boosheid is een emotie waar vaak een andere laag onder zit. Woede is vaak een masker voor iets anders. Wat zegt die woede van Kaïn? Hij zoekt de schuld in ieder geval niet bij zichzelf. Misschien ook wel heel terecht. Dat weet ik niet. Zegt de woede van Kaïn misschien iets over de reden dat hij offerde? Dat hij niet echt offerde om God een plezier te doen uit altruïsme, maar omdat hij hoopte dat het een bepaald effect zou hebben. Dat hij er iets voor terug hoopte te krijgen misschien. En is hij nu teleurgesteld dat dat niet is gelukt? Wat schetst mijn verbazing als we verder lezen? God ziet het offer van Kaïn niet, maar wel zijn woede. Het is dus niet zo dat God Kaïn niet ziet, of niet van Kaïn zou houden of iets dergelijks. Gelukkig, dat is al een beetje evangelie in dit verhaal. De Heer gaat met Kaïn in gesprek. En in wat God dan zegt, zit al heel veel van wat wij op dit moment aan het zoeken zijn. Hoe je oorlog kunt voorkomen, misschien niet in het groot, maar wel in het klein. Wat kijk je boos, Kaïn? Wat is je gezicht toch vertrokken? Als je goed bezig bent, dan is dat helemaal niet nodig. Dan kun je iedereen recht in de ogen kijken. Als je goed doet. Goed, dat is wat het leven mogelijk maakt. Goed, dat is wat God steeds zei toen hij de wereld schiep. Wat is het toch goed? Maar als je naar beneden kijkt, dan zie je dat niet meer. De relatie, de verbinding wordt verbroken en dat is kwaad. Kwaad maakt het leven onmogelijk. Oorlog begint niet op het slagveld, het begint in het menselijk hart. En hoe blijkt dat hier? Woede kan bij elk mens ontstaan, maar het gaat er natuurlijk om hoe je daarmee verder gaat. En dan komt er vers 7 en wat daar gezegd wordt, dat lijkt haast wel op een spreuk, op een wijsheid. Een mooie vertaling ervan vond ik in de Naardense. Als je niet goed doet, ligt zonde voor de deur op de loer, op jou is zijn hartstocht gericht en jij moet over hem heersen. Pas als je woede gaat koesteren, als je boos rondloopt met de blik naar beneden, je ziet elkaar letterlijk niet staan, dan is er geen relatie meer mogelijk. En daarmee zet je de deur op een kier voor het kwaad. Zonde ligt voor de deur op de loer, als een leeuw die klaar ligt om je te pakken. Al vanaf het begin is duidelijk, het kwaad krijgt de mens in zijn greep. Voor je het weet, word je slaaf van het kwaad. En het enige dat je als mens kunt doen, is er meteen tegen strijden. Daarom zegt God zo nadrukkelijk, jij moet over hem heersen. Jij hebt de verantwoordelijkheid. Sta erboven. Beheers jezelf. Het kwaad maakt het leven onmogelijk. Dat je boos wordt, dat is menselijk. Dat heeft iedereen wel eens. Zeker als je een broer of een zus hebt. De jaloezie als je kijkt naar de kleding of de make-up van je zus. Broers die zichzelf steeds met elkaar vergelijken. Af en toe een robbertje vechten. Af en toe ook met een gemene scheld- of knokpartij. Laat staan als je merkt dat een ouder meer aandacht heeft voor de een dan voor de ander. Het is menselijk om boos te worden, maar dan komt het erop aan, en daar legt God ook de vinger bij, weet je dat zonde achter de deur wacht en gretig wil aanvallen op jouw moment van zwakte. Kaïn gaat niet in op Gods poging om een gesprek op gang te brengen. Hij richt zich op zijn broer. Hij neemt hem mee het veld in en daar valt hij aan. En met veel bloedvergieten maakt Kaïn een einde aan het leven van Abel. Moord. Broedermoord. Jaloezie tot het uiterste. En opnieuw spreekt God Kaïn aan. Waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, liegt Kaïn. Ongetwijfeld met die bloedvergoten plek op zijn netvlies gebrand. En elke verantwoordelijkheid schuift hij van zich af. Ik ben toch niet mijn broeders hoeder? Maar de Heer weet het natuurlijk al lang. En ook dit heeft hij wel gezien. Wat heb je gedaan? Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Voor het eerst dat er in de Bijbel wordt gesproken over bloed. Bloed, dat draagt het leven in zich, dat is heilig. Daar mag je je niet aan vergrijpen. Het bloed van zijn broertje heeft de aarde doordrenkt en daardoor is het niet langer mogelijk dat Kaïn diezelfde aarde bewerkt. Hij wordt vervloekt. Zoals zijn ouders een hoofdstuk eerder zondigden, vervloekt werden en verdreven. Datzelfde overkomt nu ook Kaïn. Hij kan geen landbouwer meer zijn, hij verliest zijn beroep. En hij zal steeds op zoek moeten naar levensonderhoud. Dus hij verliest ook zijn woonplaats, zijn thuis. Nu gaat Kaïn wel het gesprek aan. Hij erkent dat hij kwaad heeft gedaan. Maar hij voelt ook meteen aan dat deze straf zijn dood gaat worden. Geen levensonderhoud, geen thuis. Dan is hij aan de goden overgeleverd. Heel treffend zegt Kaïn dat hij ook voor Gods aangezicht verborgen zal zijn. Zoals Adam en Eva een hoofdstuk eerder zich verstopt hielden voor God. Dat is toch geen leven? Maar ook nu trekt God zijn handen niet van de mens af. Er is genade. Zelfs als je het vijfde gebod overtreedt, als je je bezondigd hebt aan het bloed van een ander, je broer zelfs, kan er genade zijn. Je hoeft de liefde van God niet te verliezen. Een hint voor ons. Wat denken wij van de moordenaars in onze gevangenissen? Hoe gaan wij om met mensen die een zonde hebben begaan? Verdienen zij het nog om te leven? Is er geen straf zwaar genoeg? Of kunnen wij diezelfde barmhartigheid vinden? Wat betekent genade voor hen? Ondanks alles neemt de Heer het op voor Kaïn. En Kaïn krijgt een teken voor zijn bescherming. Wat dat teken precies was, dat weten we niet. Er is een Joodse midrash waarin verteld wordt dat het teken een hond was. Een hond die Kaïn beschermde. Ik vond het wel een mooie gedachte. Het bloed van Abel dat vanaf de aardbodem schreeuwt tot God, die gedachte wordt later in de Bijbel nog opgepakt in Hebreeën 12. Daar is het bloed van een ander dat ook vergoten wordt. En zijn bloed spreekt nog krachtiger tot God. Het bloed van onze Heer Jezus Christus. Er staat, Jezus is de bemiddelaar van een nieuw verbond. En het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Mensen vergrijpen zich aan het heilige bloed van Jezus Christus. Het is het dieptepunt van onze menselijke natuur dat we zelfs Jezus het licht niet in de ogen gunnen. En tegelijkertijd vindt God juist daarin ruimte voor zijn genade. Het bloed van Abel roept om recht. Het bloed van Christus roept om vergeving. Door zijn bloed werd Jezus bemiddelaar van het nieuwe verbond. Het is juist zijn bloed dat dat mogelijk maakt, omdat hij de schuld zelf draagt. Zijn bloed roept niet, neem wraak, maar Vader, vergeef het hun. Wat hebben we tot nu toe gezien? Dat mensen boos worden, dat is al vanaf het begin van de mensheid zo. En zelfs om religieuze redenen kunnen de ergste conflicten ontstaan. Dat het leven niet eerlijk is. Dat misschien zelfs God niet eerlijk is. In ieder geval voor ons gevoel. Dat overkomt ons allemaal. En de vraag is, hoe ga je verder? Je kunt boos worden. Maar we hebben gezien hoe snel het dan misgaat. Voor je het weet sta je te liegen, de verantwoordelijkheid van je af te schuiven, en vandaar escaleert het verder, totdat zelfs het leven van een ander niet meer heilig is. Zonde ligt achter de deur op de loer. Dat vraagt ons om grote alertheid. Dat je je niet laat overvallen door het kwaad, maar vanaf het prilste begin weerstand biedt. Om eerlijk te zijn over wat er in je hart leeft. En daar zo mee om te gaan dat je een ander in de ogen kunt blijven kijken. Dat je je niet hoeft te verstoppen voor God, maar dat je mag leven voor zijn aangezicht. Oorlog begint niet op het slagveld, maar in het menselijk hart. Wij kunnen de oorlogen in deze wereld niet stoppen. Maar wij kunnen wel iets met conflicten dichterbij. Met subtielere vormen van oorlog die zich bij ons afspelen. Denk aan als mensen inspelen op de wij-zij-gedachte. Wij zijn het slachtoffer. Wij worden niet gezien en zij hebben het gedaan. Als je in gesprek bent, gaat het dan om het gesprek te winnen of in een discussie je gelijk te halen? Een goede proef op de som is misschien, kun je elkaar nog aankijken? Of ga je liever een blokje om die ander te vermijden? Of wat te denken van hebzucht? Als je door de filmpjes op je telefoon steeds geprikkeld wordt om een mooier lijf te krijgen, of mooiere spullen, of een ander leven. Wat doet dat met je gezicht? Word je ontevreden? Ga je met je schouders hangen, omdat je in de vergelijking met anderen er steeds bekaaider van afkomt? Voor je het weet is jouw leven een competitie met dat van een ander. En wat voor leven is dat? Laten wij vrede zoeken. Dat lijkt mij al heel ambitieus. Om in vrede te leven met onze broers en zussen, met onze buren, ja zelfs met iemand die iets misdaan heeft. Laten we elkaar steeds in de ogen blijven kijken. Want dat heeft alles te maken met of je God nog onder ogen kunt komen. Laat je niet verrassen door het kwaad, maar overwin het kwade door het goede. Dat kan alleen maar als jij vertrouwt op het nieuwe leven dat Jezus Christus mogelijk maakt. Zijn bloed verbreekt de cirkel van geweld en opent de weg naar vrede. Amen. de mededelingen van vanmorgen. De bloemen gaan met een bemoedigende groet naar Erik en Nadine Hop aan de Horstenweg. En naar mevrouw Van den Boogaard aan de Van de Berglaan. En naar mevrouw Meiburg aan de Henriette van Heemstralaan. Er is ook een woord, een gedachtenis, dus ik wil u vragen of u kunt gaan staan. Op 29 juni is overleden Elisabeth van der Glind in de leeftijd van 70 jaar. Zij woonde aan de Wielebaal en laat haar zussen, nichten en neven en verdere familie na. De uitvaartdienst en de begrafenis hebben gisteren plaatsgevonden. Wij gedenken Beb van de Glind in het licht van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Hij is ons licht en ons leven. En we ontsteken dit gedachtenislichtje aan de paaskaars. Wij belijden dat hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij geborgen zijn in de Heer. Zijn we nu stil om Beb van de Glind te gedenken? U kunt weer gaan zitten. In de gebeden zullen we natuurlijk aan de familie van Beb van der Glind denken. We zullen ook bidden voor Kobi Klop, die afgelopen week werd opgenomen in het UMC in Utrecht. Inmiddels is ze gelukkig weer thuis. En we denken ook aan Piet de Wilde. Hij verloor zijn zoon na een ziekbed van 8 weken. We zullen voor Piet en voor Riet bidden. Laten we zo danken en bidden. God van de vrede, wij danken u voor het evangelie dat u elk mens blijft zien. Wat wij er soms ook van maken in het leven, hoeveel de chaos en het kwaad ook ons in zijn greep hebben, u verliest ons niet uit het oog. Dat is soms moeilijk om op te vertrouwen, als het leven oneerlijk is, als we zelfs met onze godsdienst stuk lopen. Heer, de neiging om te verstarren, om ons gezicht te laten vallen, we kennen het allemaal en we vragen u. Bewaar ons in die dagen voor het kwaad. Schenk ons de moed en strijdvaardigheid om het kwaad te weerstaan en het goede te blijven zoeken. Schenk ons wijsheid om aan te voelen wanneer het erop aankomt, waar het kwaad op de loer ligt. We bidden voor wie verteerd worden door schuldgevoelens. Die het gevoel hebben, ik kan toch bij God niet aankomen. Ik kan hem niet onder ogen komen. Laat het zo zijn dat uw woord die onwaarheid ontmaskert. Dat als we onze schuld bekennen dat u barmhartig bent. Dat we achter het bloed van onze Heer Jezus Christus mogen schuilen. En Heer, we bidden u, maak ons vredestichters. Laat het vrede zijn in ons hart. En help ons om actief te zoeken naar vrede in relatie tot anderen. De verdeeldheid in ons land kan groot en scherp zijn. Geef dat verschillen niet een grond voor ruzie zullen zijn, maar juist een grond om de veelheid aan mensen te vieren. Help ons om open en nieuwsgierig in het leven te staan. En maak ons daarin ware volgers van u, Heer Jezus. U die ook aandacht had voor wie er maar op uw pad kwam. Wij bidden voor de wereld om ons heen. Voor Venezuela. Waar nu de gevolgen van de aardbeving duidelijk zijn geworden. De 1000 slachtoffers. De gewonden, de gebouwen in puin. Ontferm u, Heer. Geef dat de hulp op goede plekken terechtkomt. Dat er voorzien wordt in de nood. Wij bidden voor de kinderen die leven in Gaza. Het leven dat er nu is, is eigenlijk geen leven. Heer, verlos hun uit de impasse die er lijkt te zijn ontstaan. Dat ze niet langer de speelbal zijn van politieke machten. Heer, sta op voor hen. Geef dat ze weer volop kind kunnen zijn. Naar school kunnen gaan en kunnen spelen zoals dat bij kinderen hoort. Heer, geef vrede in dat land waar ooit onze Heer Jezus Christus rondliep en openbaarde wat echte vrede is. Dat echte vrede mogelijk is. Wij bidden voor elkaar. Voor wie kampen met ziekte, met pijn. Voor wie steeds weer tegen hun beperkingen aanlopen. We bidden in het bijzonder voor Kobi Klop. Ze is weer thuisgekomen uit het UMC. En we bidden u, wilt u haar krachten hernieuwen? Geef dat ze verder mag herstellen. We bidden voor elkaar als we rouwen om een verlies. Een verlies dat we al langere tijd met ons meedragen. Wees met ons als we ons moeten aanpassen aan een leven met een lege plek. En we bidden ook voor wie nog maar kort geleden iemand verloren. De familie van Beb van de Glint. Wilt u hen troosten nu ze haar moeten missen? Geef dat ze kunnen terugkijken op een goed afscheid. En wees hen nabij. We bidden voor Piet de Wilde. Hij verloor zijn zoon na een ziekbed van 8 weken. Heer, troost Piet en Riet in hun verdriet. Laat uw nabijheid als een balsem voor hun ziel zijn. Draag hen in deze moeilijke tijd. Wees zo met ons allemaal. Wat er in de komende week ook op ons wacht. Waar we tegenop zien of juist naar uitkijken. Laat het een week zijn waarin we oefenen met het stichten van vrede op allerlei momenten. Hoor ons als we nu in de stilte tot u bidden. Heer, verhoor onze gebeden die samenkomen in het gebed dat u ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is gewijzigd. In verband met de ramp in Venezuela collecteren wij voor noodhulp aan dit zwaar getroffen land. De tweede collecte is voor de kerk. De organist speelt een tijdje, zodat er ook gelegenheid is om de kinderen uit de oppas op te halen. En daarna zingen we ons slotlied. Kijken wat dat ook alweer was. Het slotlied is lied 991, 1, 2, 3, 6, 7 en 8. De eerste zijn de laatste.
Thank you.
Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen.